Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
De New Business Radio Business Update wordt mede mogelijk gemaakt door Het Ondernemersbelang. Het online platform voor en door ondernemers.
New Business Radio. Update.
Veel gemeenten zijn toe aan een volgend zaaksysteem. Het contract loopt af of bestaande functionaliteiten passen niet meer bij deze tijd. En ook de vakapplicaties ontwikkelen zich steeds meer zaakgericht. Een flinke scopewijziging dus. En een mooi moment om eerdere implementaties eens tegen het licht te houden. Wil je op dezelfde voet verder? Of sluit een andere aanpak beter aan bij de wensen van de organisatie? Relevante vragen dus. En deze gaan we dan ook verder bespreken. En daarnaast gaan we dan ook de belangrijke stappen doornemen voor het herijken van het zaaksysteem. En dat gaan we doen met Jos Poels, partner en consultant bij Carant.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
Iedereen praat mee op New Business Radio.
Jos, van harte welkom.
Ja, dankjewel. Goedemiddag.
Fijn dat je er bent. Ja, we gaan natuurlijk praten over het herijken van het zaaksysteem. Eerst nog eventjes, Carant, daar ben je al een tijdje werkzaam voor.
We bestaan dit jaar 25 jaar. Dus,
ook dat nog eens, een mooi jubileumjaar. Ja. Als je zelf zou mogen omschrijven, wat maakt jouw vak zo mooi? Wat is dat dan?
Ik denk werken met mensen. Dus iedere opdracht weer andere mensen waar je het mee moet gaan doen. En die mensen moet je weer in de goede modus krijgen om te komen tot successen.
Ja.
Dus ik denk werken met mensen, dat eigenlijk het allerleukste is. Dat geeft heel veel energie.
Ja, en mensen daar dus ook goed bij kunnen ondersteunen en verder helpen.
Ja, ja.
Mooi, mooi. We gaan dat nu dan ook verder met elkaar bespreken over het thema herijken van het zaaksysteem. Een belangrijk onderwerp, hè, zoals ik zojuist al in de introductie zei. Heel veel contracten lopen nu af. Dus heel veel organisaties lopen hier ook tegenaan op dit moment. Hè?
Ja, en je ziet dat heel veel organisaties, hè, zo'n contract loopt gemiddeld 12 jaar. Dus zo lang gaat het ook al terug dat we met zaakgericht werken bezig zijn. Maar ja, die contracten beginnen af te lopen en dan moeten ze zeg maar opnieuw aanbesteden. Dus dat is echt een heel mooi moment om eens goed na te denken over ja, wat heb ik in het verleden nou gepresteerd met die applicatie die we toen hadden of hebben. En wat moet aan die nieuwe applicatie beter gaan doen.
Ja, ja. Er zijn een aantal stappen die we dan ook samen met elkaar door kunnen gaan nemen. Eerste stap eigenlijk, je noemde hem eigenlijk al, herijken. Wat versta je daar precies onder?
Nou ja, in feite bij herijken hou je je proces tegen het licht. En je stelt vast hoe je de afgelopen jaren gewerkt hebt. En of dat plus of min was, of goed of fout was. En dat breng je bij elkaar in een soort van herijking, zoals we dat dan noemen.
Ja.
En met die herijking kan je daarna vooruit gaan kijken naar je nieuwe systeem. Hè? Dus waar moet dat nieuwe systeem dan wel aan voldoen? Of waar moet die implementatie van het nieuwe systeem wel aan gaan voldoen?
Ja. Ja, is dit ook iets wat heel veel mensen toch stiekem eigenlijk ook wel vergeten? Even eerst echt even goed terugkijken.
Ik denk dat men dat wel vergeet. Ik denk als je, tenminste de opdrachten die wij doen, merken we vaak dat mensen dan ineens denken, oh ja, je komen ook heel veel knelpunten op tafel of dingen die niet lekker lopen of ik heb altijd toch gezegd dat. Ja, maar dat soort dingen komen op tafel. Mm-hmm. Maar als je dat bij elkaar brengt en op een rijtje zet, ja, dan zie je eigenlijk een mooi perspectief vooruit. Dus ja. Als we dit allemaal oplossen, hebben we dus straks een systeem waar we weer mee verder kunnen.
Ja, ja. Terug dus eerst eventjes kijken, hoe ging eigenlijk de vorige adoptie? Toch eigenlijk, hoe is dat bijvoorbeeld gegaan? Hebben we dat systeem wat we toen hebben ingezet, hebben we dat ook goed geadopteerd bijvoorbeeld?
Nou ja, dat is wel een ding waar we echt tegenaan lopen ook. Hè. Adoptie is wel iets wat we in het verleden vaak over het hoofd zagen. Mm-hmm. En we zien de afgelopen jaren dat daar wel veel meer aandacht voor gekomen is. Organisaties snappen dat het brengen van iets nieuws naar de mensen en de medewerkers toe, dat dat ook tijd nodig heeft en dat je ze daar goed bij moet begeleiden.
Ja.
Maar adoptie is wel een van de knelpunten in het verleden. Dat is zeker zo, ja.
Ja. Als jij nu terugkijkt, zeg maar, ook met jouw ervaring en wat je nu vaak ziet, wat maakt het vaak zo lastig dat de adoptie vaak ook best wel een beetje ingewikkeld is?
Nou ja, een zaaksysteem, wij noemen dat een horizontaal systeem in een organisatie. Dus dat raakt alle domeinen, alle afdelingen. Mm-hmm. En dat betekent dat ding moet al die domeinen bedienen. En er is geen enkel domein hetzelfde. Dus je publiekzaken vergelijkt met sociaal domein of sociaal domein vergelijkt met het ruimtelijk domein. Die werken allemaal anders. Die zitten er ook allemaal anders in. En dan is het lastig om iets universeels in te voeren en dat iedereen daar op dezelfde manier mee moet gaan werken.
Ja.
En dat is, als we terugkijken, is dat wel een van de dingen geweest in het verleden waar we dachten dat alles wel paste in dat zaaksysteem. En dat is uiteindelijk helemaal niet zo. Sommige processen lenen zich helemaal niet zo om op te nemen in een zaaksysteem. Kijk, de weerslag van een proces, de documenten die je voor de eeuwigheid moet bewaren, de archivering, die wel. Maar er zijn ook heel veel dingen in zo'n proces die zich helemaal niet lenen voor een zaaksysteem. En de registratie vooral in zo'n zaaksysteem.
Ja, dus of het überhaupt wel haalbaar is om dat allemaal daaronder te brengen, is dus ook wel een goede vraag eigenlijk.
Dat is een goede vraag en dat is ook wel een lessons learned. Want als we dat nu uitvragen, blijkt ook heel vaak dat het gekunsteld hebben we in het verleden geprobeerd dingen op te slaan in zo'n zaaksysteem. Je moet je voorstellen bij het projectenbureau. Die doen projecten buiten met faseringen. En iedere fasering heeft weer allerlei onderverdelingen. Submapjes noemen we dat dan. Mm-hmm. Een zaaksysteem heeft eigenlijk maar een dossier waar je alles in stopt. Er zit geen submapjesstructuur in. Het begint wel te ontstaan nu. Hè, want we zien ook wel dat de zaaksysteemleveranciers daarop aanpassen.
Yeah.
Maar toen we ermee begonnen was het gewoon één dossier waar je alles in stopte. Nou ja, als je gefaseerd werkt en gewend bent dat je dingen in een mapje, in een sub-submapje kan terugvinden. En je haalt dat weg ineens. Ja, die mensen, ja, die wisten gewoon niet meer waar ze moesten zoeken.
Nee, klopt.
En dat is wel wat we. Dat zijn van de lessons die we duidelijk wel naar voren zien komen. Dat moet anders. Of misschien moet het wel helemaal niet meer in zo'n systeem. En dat is natuurlijk ook ontwikkeling. We zien iets als een Microsoft Teams. Waar je eigenlijk beter in kan samenwerken.
Ja.
En samenwerken is eigenlijk de andere vorm van werken. Daar is een zaaksysteem eigenlijk helemaal niet zo op ingericht.
Nee.
Dat is veel meer ingericht op het vastleggen van een dossier met documenten, een voortgang en een proces.
Ja, dus voordat je eigenlijk ook wel stappen gaat zetten, is het dus ook goed om te kijken, hey, waar zetten we het nu echt nuttig voor in? De effectiviteit er ook wel echt ook goed bij polsen wat dat betreft. En terugkijken, hey, wat werkt wel en wat werkt niet?
Ja. Kijk, we hebben in het verleden ook gezien koppelingen bijvoorbeeld. Dat is ook zo'n fenomeen. We wilden alles aan alles koppelen. En dat was, denk 10 jaar geleden was dat echt wel een ding. Mm-hmm. Dat was lastig, complex. Daar had je de leverancier voor nodig. Daar had je de zaaksysteemleverancier voor nodig. Had je de organisatie voor nodig. Hè. Toen hadden we alles nog, ik noem dat dan het ijzer, hadden we allemaal nog in eigen huis. Dus dan moesten de eigen systeembeheerders ook meedraaien. En dan zat je in dat driehoekje, probeerde je met elkaar koppelingen te realiseren. En dat was best lastig en complex. Als we vandaag de dag kijken, ja, dat is allemaal doorontwikkeld. En nu is het eigenlijk gewoon plug and play. Ja, dat zou het mogen zeggen. Natuurlijk is het nog niet allemaal dat.
Dat is wat je het liefst zou willen.
Wat je het liefst zou willen. Ja, dat is een ideaalbeeld. Absoluut.
Ja. Goed, dat ideaalbeeld mag er zijn. Maar je wilt natuurlijk ook wel naar de realiteit kijken.
Ja, inderdaad. Nou, je moet naar de realiteit kijken.
Ja.
En je ziet hier, jij zei het net al, die vakafdelingssystemen die worden steeds breder en die gaan zaakgericht werken. En die werken van voor naar achter, zeg ik dan. Hè. Dus je hebt de voorkant, de front office, het portaal. Uh-huh. Daar kan je formuliertje invullen. Dat wordt zo'n systeem ingeschoten en dan komt er aan de achterkant wat uit, wat weer meteen naar de voorkant wordt gebracht.
Ja.
Dus je ziet dat die vakafdelingssystemen, die worden ook allemaal slimmer en intelligenter. Ja, en dan is de vraag nog, wat is de doel of waar heb ik dat zaaksysteem eigenlijk nog voor nodig straks? Het is ook een van de momentum bij het herijken, zeg je, wat gaan we er straks nog wel in doen en wat doen we er niet meer in?
Ja, cruciaal. Echt wel belangrijk dus om dit goed te doen voordat je überhaupt stappen gaat zetten.
Ja,
daar komt
ja.
het eigenlijk wel op neer.
Ja, wat ik al zei, het is een horizontale applicatie. Die raakt iedereen.
Ja.
Maar die raakt ook alle systemen. Want als je iedereen raakt, domeinen hebben allemaal hun eigen vakapplicatie en hun eigen oplossing. Ja, hoe is zo'n zaaksysteem? Wat moet dat dan daar wel of niet? Het zaaksysteem bestaat uit een aantal elementen. Een van die elementen is het document management systeem. Dus daar waar je het document opslaat, nou ja, heb ik dat wel of niet nodig? Want zo'n vakafdeling systeem heeft ook vaak gewoon een archieffunctionaliteit. Ja, waarom zou je het dan nog in het zaaksysteem ook opslaan? Nou ja, daar zitten afwegingen die je moet maken. Maar dat begint ook wel met terugkijken naar van hoe werkt die koppeling? Loopt dat eigenlijk wel? Hoe werken de mensen ermee? Wat vinden ze ervan? En dan de ontwikkelingen die we allemaal zien. We gaan steeds digitaler. Dingen als een digitale handtekening klinkt heel simpel. Maar dat moet je wel oplossen. En dat is ook een horizontale oplossing.
Ja.
Want ieder systeem komen documenten uit waar uiteindelijk een handtekening onder moet. En dat wil, als je digitaal wil en digitaler wil, ja, dan moet je zorgen dat dat straks allemaal geïntegreerd wordt. En daar zit dan ook alweer de uitdaging, waar gaan we het oplossen?
Ja, Ja. Nou ja, wat dat betreft dus wel een goede inventarisatie. Hey, wat willen we nou echt precies? En wat heeft gewerkt en wat heeft niet gewerkt? Dat is dus knetterbelangrijk. Dat kun je natuurlijk op verschillende manieren doen. Je kunt ook nog weer feedback halen natuurlijk ook bij collega's, al dat soort dingen. Maar dat kun je natuurlijk wel echt op alle manieren kun je dat inzetten. Tweede stap naast het herijken, aanbesteden. Verandering in het applicatielandschap. Nou, dat stipt we al wel een beetje aan. Wat is daarbij echt belangrijk? Als we dat even daar wat dieper op inzoomen.
Nou ja, wat er belangrijk is, is de ontwikkeling die we dan centraal-decentraal noemen. Mm-hmm. Je hebt centrale systemen, een zaaksysteem. En je hebt decentrale systemen, de vakafdelingssystemen. En je ziet een ontwikkeling in die vakafdelingssystemen die steeds meer functionaliteit krijgen. Ik zei het net al, zo'n archiefsysteem wat er in zo'n vakafdelingssysteem zit. Maar ook naar de voorkant toe dingen als een PIP, een persoonlijk internetpagina. Dus het communiceren naar buiten met je inwoners zit feitelijk allemaal in de applicatie al opgelost. En dan komen wij met het zaaksysteem zeggen, dat kunnen we ook vanuit het zaaksysteem. Dus ja. Dan krijg je de discussie, gaan we dat centraal of decentraal doen? En met decentraal bedoelen we dan, gaan we het met het vakafdelingssysteem doen? Of willen we het met het zaaksysteem oplossen? Nou ja, dat is een afweging die je daar maakt. Je maakt de afweging in wat ik net al zei. Wil je centraal de digitale handtekening implementeren? Wil je centraal anonimiseren? Ontwikkelingen rondom wet open overheid en andere wetten. Daar heb je anonimiseren voor nodig. Nou ja, dat wil je eigenlijk het liefst op één plek georganiseerd hebben. Tenminste, dat is mijn visie op zo'n ontwikkeling. Mm-hmm. Maar dat zijn wel afwegingen die je moet maken in de organisatie.
Ja.
En die zet je feitelijk op een rijtje. Zeg, waar willen we de dingen oplossen? Hoe gaan we dat doen? En dus eigenlijk een architectuurvraagstuk zit daar ook altijd wel achter.
Ja, en hier kan ik me ook voorstellen dat hier dat adoptiesysteem ook weer heel erg belangrijk is. Dat als je het eenmaal hebt gekozen, hey, wat gaan we nou precies doen? Dat je ook weer nadenkt over die adoptie ervan.
Nee, adoptie blijft. Hè? Want als je iets naar gebruikers brengt, dan moet je ervoor zorgen dat die gebruiker ermee kan werken. En dan moet je er ook voor zorgen, en dat zien we ook steeds meer, is dat die gebruiker ook terug kan komen met vragen. En je ziet dat die gemeentes professionaliseren ook op dat gebied. Functioneel beheerders die systemen weer hebben waarin je vragen kan schieten of problemen kan schieten. Maar ook die hele borging, dat beheer, dat is wel iets wat je op orde moet krijgen. Dat hadden we in het verleden ook helemaal niet zo goed op orde. Ja. Daar hadden we een functioneel beheerder op iets zitten. Ja, die was ook maar zeg maar achter zijn bureau uitgeplukt en zei, jij moet daar functioneel beheerder van worden. 10 jaar geleden. Nu zeggen we, al die systemen hebben gewoon professionele functioneel beheerders.
Ja.
Tenminste, dat willen we graag. Hè? Dus ook daar is wel weer een curve te doorlopen om ergens te komen. Ja.
Ja, als we nog even verder wat dieper inzoomen op die tweede stap. Je hebt natuurlijk ook altijd te maken met die klant.
Ja.
En functionaliteit is daarbij ook heel erg belangrijk. Wat zou je advies daarin zijn?
Ja, daar zie je in de markt wat beweging. De VNG is bezig met wat zij mijn services noemen. Dat is zeg maar een ook wel een universele manier om te communiceren met de klant of de inwoner. Mijn advies daar zou zijn is, kijk goed naar wat daar gebeurt. En kijk goed met de leverancier die je voor ogen hebt, of die daarop wil aansluiten of niet.
Ja.
Het klantbeeld aan zich, het gaat over, ik ben een inwoner en ik wil weten wat er allemaal speelt over mij of van mij bij de gemeente. Dan wil je eigenlijk uit al die vakafdelingssystemen en dat zaaksysteem bij elkaar alle informatie op één plek hebben. Je kan het een beetje vergelijken met de verzekeraar. Als jij de verzekeraar belt, dan weet je precies welke policy je allemaal hebt lopen. En zo is het eigenlijk bij gemeenten ook. Hè. Gemeente heeft 1000 producten. En als jij er 3 of 4 van hebt lopen bij een gemeente, ja, dan zou je het ook fijn vinden als je dat zeg maar ergens bij elkaar kan zien.
Ja, ja. Dat je dat overzicht meteen
dat
hebt.
Dat je dat overzicht hebt, ja.
Ja.
En dat is eigenlijk een ontwikkeling. Dat zat wel in veel van die systemen al in. Noemen dat dan het PIP, het klant, het persoonlijk internetportaal, het klantportaal.
Mm-hmm.
Dus daar zie je een ontwikkeling. Maar je ziet ook de ontwikkeling van het klantcontact. Gaat het zaaksysteem klantcontact afdekken? Dus als ik bel met de gemeente, wordt dan vastgelegd dat ik bel en waarover ik bel? Of ga je dat op een andere manier oplossen?
Ja.
En dat is ook zo'n ontwikkelingstrend op dit moment. Dat geeft wat onduidelijkheid. Waar lossen we dat op?
Ja. Ja, heel belangrijk, want je wilt natuurlijk juist zo goed mogelijk die service kunnen leveren.
Ja.
Dus dit is ook weer een hele belangrijke stap om goed onder de loep te leggen.
Nou, hier moet je echt naar kijken, want het is ook weer gemeentebreed. Hè, klantportaal, zeg maar het KCC, klantcontact, zit aan de voorkant van de gemeente.
Ja.
En dat gaat over al die domeinen heen. Hè. Dus niet alleen dat wat ik in het zaaksysteem aan het opslaan ben, maar ook wat ik in die andere systemen heb zitten. En hoe breng je dat nou slim bij elkaar? En is dan een zaaksysteem daar leidend in? Kan. Of ga ik dat op een andere manier oplossen? Dus eigenlijk is dat ook weer een architectuurvraagstuk. Wat je aan de voorkant moet afwegen en overwegen.
Trends en ontwikkelingen, die wil je natuurlijk hier ook wel gewoon goed ook nog wel even nagaan. En met name ook, welke zijn dan belangrijk voor jouw organisatie?
Ja.
Dat je daar goed naar kijkt.
Ik noemde hem net al, de wet open overheid.
Ja.
Dat gaat heel erg over publicatie van stukken. Proactief. Gemeentes moeten proactief publiceren. Stukken komen uit processen. Ja, processen zitten deels opgesloten in zo'n zaaksysteem. Dus het is logisch dat je vanuit dat zaaksysteem gaat kijken hoe krijg je die stukken naar het centrale platform of naar buiten. Naar het publieke platform eigenlijk. Dus dat is de WOW. Je hebt de wet modernisering, elektronisch bestuurlijk verkeer. Die gaat heel erg over ervoor zorgen dat besluiten zeg maar, op de goede plek terechtkomen.
Mm-hmm.
Dat mensen geïnformeerd worden, notificaties. Dus je ziet dat wetgeving ook wel wat doet met de ontwikkeling van een applicatie. Dus dat is wetgeving. Je ziet in de architectuur dingen. Common Ground hebben we het al even over gehad. Eerder is... Je ziet dat daar ontwikkelingen zijn waar ook die nieuwe systemen of de vernieuwing van die systemen zeg maar, op aan probeert te sluiten. En uiteindelijk is dat dus ook een afweging voor zo'n gemeente. Hoe gaan we daaraan meedoen of willen we daaraan meedoen?
Ja, ja, ja. Ik kan me ook zo voorstellen hè, dat juist bij het aanbesteden, hè, verandering van de applicatielandschap, je komt dan uiteindelijk ook meteen alweer bij de implementatie en die adoptie waar we het zojuist al over hadden. Dat gaat natuurlijk heel erg hand in hand. Daar wil je vooraf ook weer goed over na hebben gedacht. Dus dat voortraject waar we eigenlijk al bij de eerste stap al waren, is hier ook weer opnieuw knetterbelangrijk.
Eigenlijk loopt dat al parallel. Op het moment dat je gaat vragen, hoe was je gebruik tot nu toe van het huidige zaaksysteem, ben je eigenlijk al bezig met adoptie voor het nieuwe systeem. Want je bent... Mensen vinden het fijn om hun problemen te kunnen ventileren. En vinden dat, tenminste zoals wij dat zien, hè, want we doen in die herijking vaak veel interviews. Die komen echt met hun problemen die nooit opgelost zijn. He, dus je bent daar al begonnen met luisteren. Want dat is volgens mij de eerste stap. Goed luisteren naar wat wil men eigenlijk.
Mm-hmm.
Om ervoor te zorgen dat je bij dat nieuwe systeem die problemen die daar genoemd worden in ieder geval getackled hebt.
Ja.
En adoptie begint dus al heel vroeg in dat traject. En loopt eigenlijk door tot het moment dat wij weggaan, zeg ik altijd. He, bedoel, we hebben een beperkte houdbaarheid in trajecten. Ergens gaan we weg en wij hebben het dan over borgen. Ervoor zorgen dat iemand dat goed overneemt. Nou, daar hadden we het net even over. Hè? Dat is dat beheer. Zorg dat mensen dus op de goede manier overnemen. En daartussenin zit eigenlijk... hoe richt je dat systeem in? Hoe hadden we dat eerst? Hoe willen we dat nu? Daar zit bij... wie is er verantwoordelijk? Proceseigenaren is ook zo'n kreet die steeds terugkomt. Wie is er dus uiteindelijk verantwoordelijk voor zaaktypes? Hè? Die categorisering van zaken.
Mm-hmm.
Wie is er dan van zo'n zaaktype de eigenaar? En kan daar iets over vinden? Moet er iets over vinden?
Ja.
Wat je ziet is AVG en privacy. Ja? Ook de dingen die de afgelopen vijf tot zeven jaar belangrijk zijn geworden, worden ook in dat traject belangrijk. Dus ook daar in de adoptie. Het is niet alleen gebruikers, maar ook een CISO en een FG moeten mee in adoptie en moeten snappen wat het systeem wel en niet doet.
Ja. Ja.
En daar zie je ook allerlei trends weer ontstaan. Hè? Dat ze dat systeem aan de voorkant met een DPIA willen doorlichten om te zien of het wel voldoet. Ja, ook dat is een deel van de adoptie. Ja, daar hadden we 10 jaar geleden, daar waren we nooit mee bezig. AVG bestond toen helemaal niet. Ja, bestond wel, maar niet.
We stonden toen in ieder geval niet zo bij stil als
nee,
dat nu doen.
Nee, absoluut niet.
Nee. Je noemde al die eerste, hè? Hoe ziet het eruit? Belangrijk ding, ook juist in deze tijd, usability.
Ja.
Dat het gebruiksvriendelijk is wat dat betreft ook weer.
Ja, de schermen moeten mooi blauw zijn. Dat is wel, dat zeiden we 10 jaar geleden, zeggen we nu nog eigenlijk. Je ziet wel, en dat zie je bij alle leveranciers en bij alle nieuwe ontwikkelingen, is dat ze veel aandacht hebben voor dat. Ze schermen ook allemaal met het dat ze daar mensen voor ingehuurd hebben die daar over nagedacht hebben, mee bezig zijn geweest. En dat zien we ook wel echt wel terug in die systemen.
Ja.
Ze worden gewoon simpeler. In gebruik. En dat is uiteindelijk wat je hoe simpel aan de voorkant, hoe complex aan de achterkant, zeg ik altijd. Maar ze worden aan de voorkant simpeler, zodat iedereen dat kan gebruiken.
Ja.
En het gebruiken, het registreren, dat was een van die knelpunten die we in het verleden gezien hebben. Het kostte veel moeite om iets vast te leggen. Nou, als iets veel moeite kost, hoe lang hou je het dan vol? En daar is wel duidelijk op ingespeeld. En daar zie je leveranciers gewoon met mooie applicaties komen die dat veel simpeler kunnen.
Ja. Nou, en ik kan me ook voorstellen, juist ook met al die wetgeving, een AVG die je zojuist noemde, maar ook de WO, al die elementen die erbij komen, dat kan ook juist ervoor zorgen dat mensen misschien ook wel een soort keuzestress ervaren van, ja, maar waar doe ik nu echt goed aan? Moet ik het nu toch wel allemaal om dat zaaksysteem gooien of toch met al die verschillende applicaties gaan werken? Ik kan me ook voorstellen dat het toch voor keuzestress zorgt bij heel veel organisaties.
Nou ja, die stress zit bij een hele kleine groep binnen zo'n organisatie. We zitten vaak met informatiemanagers, met informatiebeheerders, mensen van DIF. En die bepalen dan met elkaar wat is er nodig en hoe gaan we dat aanpakken.
Ja.
En daar zit in die zin niet zozeer keuzestress, maar wel, dan zouden we dit dus ook op kunnen oplossen. Dus eigenlijk het verlanglijstje wat er wel ligt, dat wordt tegen zo'n systeem aangehouden. En dan wordt er gewoon gekeken, wat kan dit systeem voor mij invullen?
Ja.
En zij willen wegstrepen. Ja. Simpel zat. Hoe meer ze wegstrepen, hoe meer is opgelost.
Dat is het, hè?
Ja, ja.
Dat is het. En dat wil je uiteindelijk natuurlijk ook met elkaar echt bereiken.
Ja, ja.
De laatste van de 4 stappen. Want we hebben herijken, aanbesteden veranderingen in het applicatielandschap, implementeren en adoptie. En dan komen we bij de laatste, de 4e stap, migreren.
Ja.
Ook heel belangrijk natuurlijk.
Ja, dat is ook zo'n ding uit het verleden. Ik kom al eens bij gemeentes en die hebben dan 3 overleveringen, noem ik dat dan. Dus die hebben al 3 systemen nog steeds rondwaren in hun omgeving. Omdat ze nooit gemigreerd hebben. En dus eigenlijk, dat kan een keuze zijn. Een bewuste keuze is, ik laat dingen achter in het oude systeem. Mm-hmm. En ik laat het oude systeem gewoon lekker bestaan.
Ja.
Nou, deze groep die ik nu bedoel, die hebben al 3 systemen op die manier zweven. Uiteindelijk in een archiefsysteem zijn dingen 10 tot 20 jaar moet je bewaren. De archiefwet is recent veranderd. En we gaan nu dingen maar 10 jaar bewaren. Dus als je een oud systeem hebt wat ouder is dan 20 jaar, kan je het hele systeem in één keer wegdonderen, want dan weet je gewoon, het is weg. Dus ze hoeven niet meer te bewaren. Maar migreren blijft al steeds een vraagstuk. Neem ik het systeem mee naar het volgende systeem? Bevries ik het systeem? Of ga je met dat systeem op een andere manier te werk? Je ziet de bewegingen dat op een andere manier te werk gaan. Dus bijvoorbeeld dat je de data en de documenten ontsluit via een andere manier. Dat is een methode. Je ziet dat ze het meenemen naar het nieuwe systeem. Dan migreer je. Mm-hmm. Is een kostbare vaak. Wordt allemaal wel wat makkelijker. Hè? Want als je van zaaksysteem naar zaaksysteem gaat. En we gebruiken allemaal dezelfde zaaktypes ondertussen. Dat is ook zo'n Nederlandse standaard is daarvoor. Ja, dan is eigenlijk migreren gewoon overzetten. Nou ja, ook daar. Hè, bij de buurman beter dan bij je thuis. Dat geldt hier ook. Ze roepen dat wel dat het kan. En tegen de tijd dat je migreren wordt het toch wel wat complexer.
Ja.
En migreren is gewoon een tijdrovend en een kostbare zaak vaak. Dus dat hebben we in het verleden gezien, dat zien we eigenlijk nog steeds. Het overzetten naar het nieuwe systeem, ja, dat heeft wat voordelen, heeft ook wat nadelen.
Ja.
En met een greenfield beginnen, dus een leeg systeem beginnen. Ja, dan kan je vanaf dat moment, als je adoptie goed gedaan hebt, kan je ervoor zorgen dat het systeem op de goede manier wordt gebruikt.
Ja, dus daar vooraf ook weer goed over nadenken is hierbij natuurlijk ook weer heel erg belangrijk.
Absoluut. Absoluut.
Ja, dat je ook goed naar de timing kijkt en dat je een realistisch beeld daar ook van creëert. Ja. Van hoe lang duurt dat eigenlijk bij ons?
Ja, dat. En dat je je ook realiseert, als ik het niet meeneem, wat creëer ik dan?
Ja.
Want het zoeken en vinden. En de WO zegt openbaar. Ja, je moet er wel bij kunnen op het moment dat je het nodig hebt. Dus ook die oude systemen zullen dan toch op een of andere manier in de lucht gehouden moeten worden en beheerd worden.
Ja. Ja, ja. Nu werk jij natuurlijk zelf ook met veel verschillende partijen. Hè? Heb je hier zelf ook de afgelopen jaar natuurlijk veel mee te maken gehad. Wat zou je onze luisteraars daar ook nog wel graag in mee willen geven? Welke tip wil je graag nog meegeven?
Nou ja, ik zou in ieder geval beginnen met goed om me heen kijken. Wat is er allemaal? Ja, we zien vaak dat we pas in een aanbestedingstraject zeggen tegen die partij, kom maar eens laten zien wat je kan.
Ja.
Onze ervaring is eigenlijk dat leveranciers graag komen laten zien wat ze kunnen. Dus ik zou daar gewoon veel eerder mee beginnen. Zeg, joh, kom maar gewoon maar eens laten zien wat je hebt. En voer dan met die leverancier een discussie over jouw probleem. Wat heb ik nodig om in deze gemeente mijn probleem op te lossen? Dat geeft een soort beeld van wat er kan en wat er mogelijk is. En dus dan ben je eigenlijk al aan het nadenken over hoe moet het er straks uitzien. En je hebt een soort live visual van hoe dat eruit zou kunnen zien.
Ja.
En die twee dingen gecombineerd maken dat je eigenlijk best wel goed kan weten wat je nodig hebt.
Maar hoe ver doe je dat van tevoren? Want ik kan me ook voorstellen, we zijn allemaal druk. Hè? We hebben dat. En dan pas eigenlijk richting dat eind van dat contract wat af begint te lopen. Dat je dan misschien pas denkt, nou, nu moeten we dat een beetje gaan inventariseren. Of zeg je, nou, begin er al wat eerder aan.
Nou ja, dat is eigenlijk hetzelfde als herijken. Dat doe je ook niet op het einde van je contract. Dat doe je een jaar van tevoren. Zeg je, over een jaar gaan we opnieuw aanbesteden. Wat is daarvoor nodig?
Een jaar is voldoende?
Een jaar is voldoende, okay. Ja. Dus over een jaar gaan we aanbesteden. Wat is daarvoor nodig? Nou, je begint met herijken. En parallel daaraan zou je al, laten we eens in de markt gaan kijken. Wat er te koop is en wat we daarmee kunnen.
Ja, dus dat je eigenlijk al dat hele jaar vooraf al goed benut.
Ja.
Om het herijken eigenlijk gewoon goed neer te zetten.
Ja.
En een mooie start te kunnen maken. Jos, we zijn weer een heel stuk wijzer geworden met elkaar. Ik wil je enorm bedanken voor het delen van je kennis.
Graag gedaan.
Dankjewel.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
Iedereen praat mee op New Business Radio.